Hey, waar ik het vandaag over wil hebben, is het volgende. Jezus houdt van alle... Nou, wat komt er achteraan?
Liedje kinderen.
Kleine kinderen, ja. Oh, jij kent het liedje?
Nee, ik
kom... Nou, die heb ik eens een beetje op een basisschool.
Jij hebt op een christelijke basisschool gezeten?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ik ook, maar ik heb dat niet.
Hey, volgende plaatje. Als ik nou zou zeggen, Jezus houdt van alle moslimterroristen.
Dat klopt.
Ja, dat weet ik. Ik weet niet precies wie het ook gehad hebben, maar ik ga het over iets soortgelijks hebben. Zou je een preek zo kunnen noemen? Jezus houdt van alle moslimterroristen?
Nee, dat vind ik een beetje hard.
Ja, maar kijk, die staan er ook bij, hè? Grote mensen, dieven, kleine mensen, moordenaars.
Kleine mensen staat niet tussen.
Kleine kinderen.
Oké.
Ja, grote mensen en kleine mensen, ja. Ik bedoel de volwassenen met grote mensen.
Dat liedje zong ik heel vaak bij de kinderclub.
Ja, dat is een heel bekend liedje. Maar
ja, anders had ik het nog niet in gehad.
Maar je hebt nooit gezongen vroeger. Jezus houdt van alle grote moordenaars, moslimterroristen. Dat heb je nooit gezongen volgens mij. Nee, dat is geen parodie. Het is namelijk ook waar.
Ja, maar iedereen die God geslapen heeft, de houdt hij ook.
Ja. En dat wil ik je in ieder geval uit de Bijbel even laten zien. Er is ook een. Er is natuurlijk een verschil van ja, komen daarom alle moslimterroristen en alle moordenaars en alle volwassen mensen, grote mensen en kleine mensen, Monique. Komen al die mensen in de hemel? Nou, dat gebeurt niet automatisch. Ik wil het vandaag specifiek een klein beetje hebben over de islam en de Koran. Om jullie een paar dingen uit te leggen. Omdat je hebt aan de ene kant heb je de neiging om je ontzettend af te zetten daartegen. En aan de andere kant heb je de neiging om alles maar goed te praten, want het zijn toch zoveel goedbedoelde mensen. Eigenlijk moet je iets meer van weten. En ik probeer je vandaag een paar dingen uit te leggen. Maar we gaan eerst even terug naar deze misdadiger. Emma, jij mag lezen.
Ja. Een van de gekruisigde misdadigers zei spotte tegen hem: jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees het terecht met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niks onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus.
Daar staat het maar over, ja?
Denk aan mij wanneer je in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zullen
we bij mij. Ja, dus die man, misdadiger staat er, die is gestraft, hij is schuldig bevonden. En hij hangt naast Jezus aan het kruis. Weet niet precies wat hij gedaan heeft, of het een dief was of een moordenaar. Dat maakt op zich niet uit. Jezus zegt: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wat heeft hij gezegd? Dat zou kunnen veroorzaken. Want het is niet zomaar dat hij automatisch daar terecht zou kunnen komen. Rickert.
Heb je zelfs geen ontzag voor God?
Ja.
Je zou slaan gaan, dan mijn boodschap niet en voor de bloot.
Nee, hij zegt eigenlijk: ik geloof in Jezus. En hij zegt eigenlijk: heb je geen ontzag voor God? Nu je dezelfde straf als God ondergaat.
Wat is ontzag nou?
Respect. Heb je geen respect voor God? Nu je dezelfde straf als God ondergaat, staat er eigenlijk. Als je het goed leest, dan staat er dus eigenlijk dat hij gelooft dat Jezus God was. Zoals Jezus ook zei. Dus, dat is iets heel bijzonders. Hij gelooft dus dat Jezus God is en hij zegt ook Heer in een andere vertaling. Hij noemt hem ook Heer. Van nou, oké, ik kan niet veel meer doen. Maar hij wel zo van nou, u bent meer dan ik. Hè? Heer en dienaar. En hij zegt, als u in uw koninkrijk komt, hij gelooft daar dus in, want hij zegt, wilt u dan aan mij denken? Kortom, hij gelooft dat er nog iets nakomt en dat Jezus daar een koninkrijk heeft. Dat was voldoende om voor Jezus om te zeggen, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Ja, dat is een klein vingertje, ik zag het net op tijd.
Maar ja, kijk, ik lees dan nu de Bijbel met Martijn.
Ja?
En in Latijn staat er, dood. En dat is Heer, maar dat kan ook meester zijn. En dat is niet per se de Heer.
Nee, dat klopt, maar de Heer, zoals hier staat met een hoofdletter, er staat Kurios in het Grieks. En dat is gewoon Heer als Dominus. En dat betekent dat hij, hij zegt hier niet mijn, hij zegt hier niet meneer.
Nee, hij interpreteert hem als iemand die hoger dan hem staat. Als
een... Het is een uiting van ontzag. Ja. En in de vertaling die wij lezen, de simpele vertaling, daar staat gewoon Jezus, kom. En dat is een soort van roel. Kun je mij even... maar dat staat er. Die staat, ja. Meneer staat er. Oh, dus ik kijk naar hem, ja.
Niet
meer. Maar er staat meer dan dat.
Ja, hè, dus, zoals wij meneer zouden zeggen, want dat drukt voor ons uit dat iemand... Hè, en op school zeg je ook...
Hij zegt eigenlijk u, ja. Tegen jij. Wat er eigenlijk gebeurt hier is dat... dat hij weet wie Jezus is, hij kent hem. En daardoor gaat hij ook geloven. En daardoor beschouwt Jezus hem. Hij hangt daar nog wel. Het is dus niet zo dat hij komt tot geloof in Jezus. Nou, nu mag je van mij van het kruis af. Genade. Ja, echt niet. Hij had die straf verdiend. Hij bleef gewoon hangen. Hij ging gewoon dood. Hij had nog wel pijn. Hij bleef er ook langer hangen dan Jezus. En Jezus ging eerder dood. En het was een gruwelijke dood. Hij werd gewoon gemarteld. En die man... Die bleef daar dus gewoon hangen. Ondanks dat hij net tot geloof gekomen was, kwam niet automatisch alles goed in zijn leven. Hij hing daar dus gewoon spijker door zijn handen. Hing daar aan een paal. En aan die paal zou hij dus gewoon doodgaan. Dat wist hij van tevoren. En Jezus haalde hem er niet af.
Jezus eigenlijk gewoon rennen een spijker erin of...
Ik weet niet precies hoe dat is. Er zijn verschillende versies van. Er zijn mensen die zeggen, nou, ze sloegen door de handpalm. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ze sloegen door de polsen, zo tussen deze twee botten door. Daar zijn rond de Pasen wel eens televisieprogramma's over op Discovery Channel. En er zijn ook mensen die doen het nu na in de Filipijnen. En daar slaan ze volgens mij gewoon door de hand.
Ja, door de hand zou het toch uitscheuren?
Nou, kennelijk niet, want die mensen die blijven daar gewoon in de Filipijnen ook gewoon leven. Ze halen ze er weer af.
Ja,
op het moment, eigenlijk als je gekruisigd wordt, en misschien weet je dat niet, de manier waarop je sterft is eigenlijk doordat je niet meer kan blijven staan. Je zakt in elkaar en doordat je aan je handen hangt, stik je.
Ja, je kan geen lucht meer.
Je kan geen lucht meer, je kan geen adem meer halen. Dus eigenlijk probeer je zo lang mogelijk te blijven staan en op het moment dat je niet meer volhoudt, dan uit vermoeidheid zak je ineen en dan stik je.
Waarom sta je?
Peter, die snapt niet in hoe je stikt.
Hoe je stikt? Ja, moeten we dat dan voordoen?
Ja, zo heb je arm boven.
Nee, als je... je wordt eigenlijk zo in elkaar gedrukt. En dan kun je je longen niet meer open doen, omdat je niet meer genoeg kracht hebt.
De eigen botten, door de zwaartekracht worden je botten zo van... Nou, dan zei je... Je longen zijn dan zwakker dan je botten.
Daar onder je eigen gewicht stik je eigenlijk.
Je stikt daar onder je eigen gewicht, ja.
En heel vaak, dan die gasten die bleven misschien nog wel 2 dagen staan. En op een gegeven moment dan braken ze gewoon de botten en maakten ze gewoon dood.
Benen, want ja. Dan zak je dus in elkaar en dan doe je er nog even een tijdje. En dan,
ja. Je moet zo gewoon een half.
Ja, maar van nature doe je dat niet, denk ik.
Van nature wil jij niet dood. Oké. Hey, dit was dus een misdadiger waar Jezus dus van hield. En er staat ook in de Bijbel dat Jezus al van je wist, toen je nog in je moeder was, in de baarmoeder, en dat je geschapen bent, je bent door God geschapen. En God houdt van alles wat hij geschapen heeft. Iemand zei dat al net, ik weet niet meer wie. Ja, dat zei jij, hè? Ja. Ja, God heeft je gemaakt, dus hij houdt van je. En dat is zo, en dat blijft zo. En hij wil dat alle mensen gered worden. Is dat zo? Of is het een selectief groepje?
Nee.
Nou, er is wel eens wat verwarring over, bij ons in de kerk niet, maar er zijn bepaalde stromingen. Daar zeggen ze, nee, God heeft van tevoren uitgekozen wie er wel en niet gered, want hij weet toch wat gebeurt. Zo is het niet. Rickert, wat ben je vraagzaam?
Ja, maar hoe zou je dan, als hij blij mee was, zou je wel iedereen in de hemel laten gaan?
Ja, dat heet rechtvaardigheid.
Anders konden we allemaal lekker worden.
Ja, dan maakte het dus helemaal niet uit wat je deed. En dan zou God onrechtvaardig zijn. Tegenover de mensen die wel hadden gedaan wat God zei. Het is heel, heel moeilijk. God kan zichzelf niet vereenzelvigen met de zonde. Dus als je met de zonde voor hem komt. En je komt bij hem. Dan kan hij daar. Dat kan niet samengaan. Dan zou je verbranden, denk ik, of zo. Maar. Op het moment dat je bij Jezus hoort, zegt Jezus, jouw zonde, van Rickert en van mij en van Emma, van iedereen die hier zit, als je bij Jezus hoort, dan zegt Jezus, nee, die zonden die vallen op mijn konto. Die staan op mijn rekening. Ik ga dat betalen. Ik zal die straf dragen. Ik heb die straf gedragen. En dan kan je dus wel voor God verschijnen. Dat is ook de reden dat als je nu zingt of bidt of gewoon iets tegen God zegt, dat hij gewoon zegt, ja, kom maar hier, ik wil wel naar jou luisteren, want jij hoort bij mijn familie.
Zou die dan nog een soort techneetje aan het kijken zijn?
Hoe dat werkt, dat weten wij niet. Gisteren was er een film op televisie en dat was Evan Almighty en er werden alle gebeden voorgesteld als e-mails. Nou, dan moet je je voorstellen als alle mensen op de hele aarde jou een e-mailtje sturen.
Helemaal volgespamd.
Dan word je helemaal, ja, oh, ja, de spam. Autoreply, iedereen hetzelfde antwoord, iedereen in de cc, één antwoordje, en dan zeg je, nee, ga het niet doen.
Is goed.
Ja. Nee, we kunnen ons niet voorstellen hoe het is dat God er altijd open is. Als jij tot een bid zegt, ja, nu ben ik even iets anders aan het doen. Nu ben ik even voor mezelf bezig. Of nu hou ik het nieuws even bij. Laat me met rust. Ja, ik zit net in een spelletje. Berend ook, dan moeten we eten. En dan zit hij net, ja, nog 5 minuten. Het spelletje is nog niet klaar. Dat heeft God nooit.
Ik kan wel een pauze zetten. Dat moet niet zijn.
Nee. Hij heeft gewoon veel meer processorkracht dan een computer. En dan wij. Jongen, ik kom zo niet eens aan mijn onderwerp toe. Hier staat letterlijk, Richard, je mag het zelf lezen, dat alle mensen gered kunnen worden.
Alle mensen?
Ja, lees het maar.
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat de smeek, leden, woordbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.
Oké, dat is een opdracht aan ons allemaal. Dat je voor iedereen die je kent eigenlijk bidt. Dat staat er. Wow. Ook de mensen die niet aardig zijn.
Wie zegt dit?
Paulus. Paulus schrijft dit aan Timotheus.
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en onverschrokken leven in alle vroomheid en waardigheid.
Ja, hier staat dat je voor de regering en de koning moet bidden. Staat gewoon in de Bijbel. Volgende. Ja, maar dat is wel heel makkelijk, hè? Maar je mag ook specifiek. Ja, je bedoelt eigenlijk, ben ik nooit klaar.
Ja.
Ja, maar je moet bidden voor de mensen die God op je hart legt, waar je het meeste hekel aan hebt.
Ja.
Ga maar door.
Dat is goed en welgevallig in de hoop van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered.
Wie wilde dat? God. God, onze redder, wil dat alle mensen worden gered.
En de waarheid leren kennen, want er is maar één God. En maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgesteldheid.
Wat is een bemiddelaar? Dat weet je vast wel, Peter.
Verband deze persoon. Jezus was
een bemiddelaar. Ja, dat staat hier ook, ja. Dat hebben we net gelezen, ja. Nou, leg maar uit, wat is dan een bemiddelaar, Bram? Ja, je zegt, je voelt het gewoon uit, je had gewoon niet helemaal meegelezen, denk ik. Dat staat er gewoon. Dat heet onbewust bekwaam.
Ja.
Dat je gewoon zonder het te lezen toch weet wat er in de Bijbel staat. Dat is echt heel knap.
Ja. Dat is een korte termijn geopend.
Maar wat is nou een bemiddelaar?
En het is zo zoals Peter al zei, maar ook God kon je niet recht in zijn gezicht aankijken. Dan kon je hem niet zien of zo. Niet dood van verder licht.
Ja, dus ja, Jezus zegt ik ga er tussenin staan. Ja, dat zou kunnen zijn. Monique.
Een bemiddelaar is iemand die iets oplost.
Ja, zeker ook. Ja. Hij bemiddelt bijvoorbeeld in het oplossen van een ruzie of een conflict.
Monique is gewoon echt een logisch woord.
Ja, maar dat is hartstikke handig. Ja,
bemiddelaar, dat is ook.
Kijk, weet je wat het is? Emma, je snapt het niet. Kijk, Monique is ons lopende woordenboek. Berend speelt gitaar. Iedereen moet iets anders doen, want anders wordt het heel. Dan hebben we alles. Roel die weet alles zonder dat hij het leest. Maar dat komt door de Heilige Geest. Oh, Bram. Oh! Snicker! Ja, daar is die Bram. Je hebt een snicker verdiend. Heb je het gemerkt?
Ja.
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 Oké. Wat ik nu ga doen, ik ga een aantal stukjes uit de Koran aanhalen. En ik heb ze op een slide gezet. En ik wil jullie laten zien dat de dingen die daarin staan, en dat is heel moeilijk om te citeren, want ik ben natuurlijk geen Korandeskundige. Maar je kunt er wel een aantal dingen uithalen waaruit blijkt dat het niet hetzelfde is als wat wij geloven. Dat is belangrijk om te weten, omdat er soms mensen zijn die zeggen van, nou, ja, de moslims die aanbidden dezelfde God als wij.
Ja, nee.
Maar dat zeggen ze soms. Allah is dus niet Yahweh. Wie was Yahweh, hoe?
Yahweh is God.
Ja, dat is de naam van onze God, ja. En zij noemen hun God Allah. En als je dus kijkt wat er in de Koran staat, dan is dat dus niet hetzelfde. Wie weet er ongeveer wanneer de islam ontstaan is? Heb je enig idee? Nee, ik vraag het nu niet aan jou. Oh. Jij vraagt het aan jou als laatste.
Het is gewoon Google.
Enig idee. Voor of na Christus?
700 na Christus.
Ik vind het een aardige gok. Hoe kom je daarop?
Ik weet wel wanneer het tussen doen.
Wel 7,
hè?
En
sowieso
na Christus. 7. Nee,
dat is het antwoord. Oké. Nou ja, maar je zit er redelijk. Ja, dus niet 7 na Christus, maar. Rond het jaar 600. Ja, en. Hoe is dat ontstaan? Iemand een idee? Wie was de eerste moslim? Nou, nu mag je het zeggen.
Mohammed,
ja. Mohammed was een profeet.
Een van de velen.
En weet je ook hoe die. Weet je ook hoe die aan de Koran gekomen is?
Hij beweert dat hij het heeft gehoord van Allah.
Van Gabriel, een engel.
Ja.
En dat heeft hij opgeschreven, of dat heeft hij later opgeschreven later. En dat is de Koran. Als je de Koran leest, dan zie je dus dat er allerlei dingen in staan. Die je kunt vinden in de Bijbel van de Joden, in de Torah, in de geschriften. Ook in de Evangelie, Jezus komt er ook in voor. Peter?
Heb jij de Koran gelezen?
Niet helemaal. Maar hij staat gewoon op internet, dus je kunt er gewoon in zoeken en in lezen. Okay. Er is als je hem wil lezen, is een website bijbelenkoran.nl. En daar staan heel veel informaties op. Er staat ook een quiz op, bijvoorbeeld met allerlei quotes. En dan kun je dus kijken van, staat dit in de Koran of in de Bijbel? En dan kun je het aanklikken. En dat is heel interessant om eens te kijken hoe je dat aanvoelt. Nee. En dan kun je eens kijken van, ken ik nou het woord van God? Of denk ik het te kennen? Dat is best leuk. Maar ik vond het te lang om die dingen allemaal hierin mee te nemen. Maar dat is wel grappig om dat eens te proberen. Maar daar kun je dus gewoon de Koran in het Nederlands doorzoeken en lezen. En kijken wat erin staat, hoe het erin staat. En ik heb hem niet helemaal gelezen, want dat is gewoon te veel werk. En dat is het mij ook niet waard. Dus ik ben ook geen deskundige. En dus je hebt ook het risico dat, dat als je niet om de dingen heen leest die je eruit haalt, dat je het uit zijn verband trekt. Dat besef ik wel. En ik zal aan het eind ook een stukje laten zien hoe je dat bij de Bijbel ook zo uit zijn verband kan rukken. Als laatste. Ja. Want je moet voorzichtig zijn. Maar er staan sommige dingen heel duidelijk in. Karen gaat ze voorlezen. Het eerste is dat in de Koran staat dat God geen zoon heeft.
Sura.
Ja, Sura betekent eigenlijk het 17e boek. Er zijn allerlei boeken, die hebben allerlei namen. En dat heet Sura of Sura. En dit is Sura 17 en dan vers 111. Dus er zitten geen hoofdstukken in.
Oh.
Hij zegt, lof zij God die zich geen kind genomen heeft. En die geen metgezel in de heerschappij heeft. En die geen helper tegen vernedering behoeft. En verheerlijk zijn grootheid. Maar zij hebben de djinn, demonen, tot metgezellen van God gemaakt. Terwijl hij hen geschapen heeft. En zij hebben hem zonen en dochters toegedicht. Zonder enige kennis. Hij zij geprezen en hij is verheven boven wat zij toeschrijven. De schepper van de hemelen en de aarde, hoe zou hij een kind kunnen hebben, terwijl hij niet eens een metgezellin heeft en ook alles geschapen heeft? Hij is alwetend. Dat is God jullie Heer. Er is geen God dan hij, de schepper van alle dingen. Dien hem dus, hij is over alles hoogst.
Oké. Nee, het leest heel moeilijk, hè? Ja. Wat hier eigenlijk staat, dit stuk, dit onderste stuk, wordt eigenlijk geschreven in de Koran tegen de christenen. Van ja, jullie hebben geesten en demonen eigenlijk gelijk gemaakt aan God. terwijl zij bij de schepping horen. En er staat hier zo, de schepper van de hemel en de aarde. Hoe zou hij een kind hebben als hij niet eens een vrouw heeft? Kortom, Mohammed snapt het niet.
Maar wat bedoelt hij met geest en demonen?
Geest en demonen bedoelt hij geest en demonen mee. Ja, dat kan ik niet verder uitleggen. Dat kan ik niet simpeler maken.
Nee,
niet. En,
ik bedoel meer van in de zin van...
Ja, nou kijk. Hier bedoelen ze eigenlijk mee dat wij zeggen bijvoorbeeld dat God is God de Vader, God de Zoon, en die is mens geworden, en God de Heilige Geest. Kijk, en deze, die jin, daar zouden ze misschien wel mee kunnen verwijzen naar de Heilige Geest. Waar ik eigenlijk naar wil focussen, dat er dus gewoon staat, God heeft geen kind. Hoe zou hij een kind kunnen hebben? Ja.
Is dat niet cool? Hier zeg je eigenlijk, God is niet almachtig, want hij kan geen kind.
Ja, maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil hebben over wat er staat. Want anders dan ga je... natuurlijk is het krom, zeg ik dan, want het is de Koran. En dat is natuurlijk een hele loze opmerking. Zo wil ik het niet naar beneden halen. Ik kan daar niet over discussiëren. Omdat ik hem niet helemaal gelezen heb. Dat mag je niet doen. Je kunt wel zeggen, wat er, dit staat er. Hè, als dat echt betekent wat ik denk dat het betekent, dan staat hier, God heeft geen kind. Dus God is niet de vader. Nou, dan leest Monique zelf nu voor.
Wat bedoel je zeker met, dat moet je niet doen?
Nou, je moet voorzichtig zijn met dingen waar je geen verstand van hebt. Zoals de Koran.
Dat zei je net ook over ja. Peter's doel. Want Peter zei terecht, dat je wel hebben gelezen dan. Dat is heel goed.
Ja.
Lees het niet. En dus kon ik ook niet alles erover zeggen. Maar wat je er wel over kan zeggen, dat is dit. Want het staat zo duidelijk in. Dat is eigenlijk niet voor... een andere interpretatie vatbaar, want er staat de hele tijd gewoon, God heeft geen zoon, dat hadden we net gelezen. Want hij kan dat niet, omdat hij geen vrouw heeft. Dat staat er in de Koran. Dit is eigenlijk...
En als je dan de Bijbel leest, dan staat er eigenlijk tegenovergestelde, want er staat er Monique, lees maar.
Ja, dat is 2 vers 16. Ja. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven.
Wat had hij gegeven?
Zijn enige zoon.
Ja. Opdat?
Iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Ja, lees maar door.
God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van zijn enige zoon.
Dus hier wordt het gepresenteerd als iets wat essentieel is. Als je gered wil worden, moet je geloven in de naam van Gods Zoon. Moet je dus geloven dat Hij de Zoon van God was. Moet je dus geloven dat God Vader is. Dus wat essentieel is hier in de Bijbel, dat wordt ontkend. Dat wordt ontkend in de Koran. Dat wil ik je gewoon laten zien. En zo heb ik er nog een paar. Nog een tekst natuurlijk. Peter?
3, vers 16. Zodra Jezus gedood was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.
Oké, dus eerst zei Jezus het, hè? Die zei van, ik ben de zoon van God, zei hij. Hè? Want God heeft, als de Vader heeft mij gezonden. Hier zegt God zelf uit de hemel in de Bijbel, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik de vreugde. Je ziet dus dat het exact niet hetzelfde is. Het is exact anders. Het kan niet naast elkaar allebei waar zijn. Zo zijn er nog een paar. Ik heb er een stuk of 4 volgens mij. Om gewoon, zodat je weet waar mensen het over hebben. Karen.
Waarom is het donker?
Omdat jullie dan duidelijk kunnen onderscheiden wat in de Bijbel staat en wat niet. Ik heb bewust eigenlijk even andersom gedaan. Want stel je voor dat je in de war raakt.
Ja, nee, ik snap.
Daarom laat ik ook Karen die lezen.
Ja. Ik heb als je even met je ogen knippert, of je gaat een keer, dan zou ik dan misschien soms willen. Dan denk je, wat is het eigenlijk? Omdat hij het ook met die puntjes zo neerzet en dan zo'n hoofdstuknaam ervoor. Kijk, Sura, dat herkennen wij niet, maar dan bijvoorbeeld als een mat staat, weet je misschien ook ineens van nu. Om het duidelijk over het verschil te maken, denk ik.
Ja, en ik wil ook duidelijk zijn dat als jullie vanavond thuiskomen, dat je niet zegt, nou, we hebben vandaag Koranstudie gedaan.
Ja. Dat is
het volgende keer heel erg leeg hier. De nadruk, dit is mijn referentiemateriaal. En ik wil jullie natuurlijk laten zien wat er in Gods woord staat, wat je in principe gewoon thuis op de plank hebt staan. Maar dat het niet hetzelfde is. Karen.
En toen God zei, Isa.
Zo heet Jezus dus in de Koran.
zoon van Marian, Maria, heb jij tot de mens gezegd, neem mij en mijn moeder tot goden naast God? Hij zei, u zijn geprezen, het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd zou hebben, dan zou u het geweten hebben. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik weet niet wat in uw binnenste is. U bent de kern van de verborgenheden.
Oké. Dus hier zegt God tegen Jezus, heb jij die mensen geleerd dat Maria en jij ook goden zijn? Hier verwijst hij dus ook naar het katholicisme, hè, waar de mensen tot Maria bidden. Hè, dat heeft Mohammed dus kennelijk allemaal gehoord. Hij heeft allerlei discussies gehad en dat zit hier dus niet verwerkt. Dus hier zegt God dus tegen Jezus, in de Koran weliswaar, heb je dan gezegd, nee Maria en mij tot goden naast God? Kortom, En Jezus' antwoord is, nee, want daar heb ik geen recht toe. En dan staat er nog iets wat ook wel aardig is. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik weet niet wat in uw binnenste is. Dus eigenlijk, staat in de Koran, staat zo van, ja, Jezus zegt, ja, u kent mij wel, maar ik ken u niet helemaal. Dat is niet wat in de Bijbel staat. Oké, let op.
God
zei... Tegen Jezus.
God en Jezus hebben een discussie.
Ja.
Of een praat.
Maar Jezus bestond nog niet in de
Koran. Ja, wel.
Maar niet als zoon. Niet als zoon.
Ja.
Het is gewoon een soort profeet. Dat komt zo meteen.
Waarom wordt het Isa?
Omdat het in het Arabisch is. Dus dan heet Maria, heet Marian. En David heet David. En zo, en Noach komt erin voor. En Abraham. En Ismaël. Er komen heel veel personen. Salomo heet Suleiman. Een heleboel personen uit de Bijbel en verhalen uit de Bijbel komen in de Koran voor, maar net even anders. Niet hetzelfde.
Jezus.
Nou, hier heet hij dus Isa. Maar kijk, Jezus is natuurlijk ook niet de naam zoals hij zelf in Israël genoemd werd, hè? Want dit is natuurlijk Monique de vertaling. Jezus zou dan inderdaad, hè, want eigenlijk werd hij Yeshua genoemd. Ja? Maar even terug naar deze dingen. Dus, hier is, heb je er gezegd dat je God was naast mij? En dan zegt Jezus, nee, dat heb ik niet gezegd. Want, dat kunt u weten, u kent mij, maar ik ken u niet. Nadia. Lapje.
Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons in 1 tot 7? Als u de Messias bent, zeg het ons gewoon uit. Jezus antwoordde, dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Want ik namens mijn vader doe die getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven, ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand lopen. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roken. Ja. En de vader en ik zijn één.
Het is iets heel anders, hè? De vader en ik zijn één. Ik ben één met God, zegt Jezus hier. Ik ben de Messias, ik ben de zoon van God, heeft hij ook al een keer gezegd, komt zo nog een keer. De vader en ik zijn één is een hele ander soort verhouding als, ja, u weet wel wat ik denk, maar ik weet niet wat u denkt. Zo is Jezus niet. Jezus kent de wil van de vader in de Bijbel heel goed.
Ja, anders had hij uiteindelijk ook gekozen niet aan het
vuist. Inderdaad. Want menselijk gezien zou je zeggen, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat bad hij ook. En toch heeft hij het wel gedaan. Waarom heeft hij dat nou wel gedaan?
Omdat hij de wil van God ook kende.
Ja, hij kende de wil van God. Hij wist het plan waarom hij het moest doen. Hij wist ook wat het gevolg zou zijn. Hij wist ook dat hij uit de dood zou opstaan. Hij wist ook dat het pijn zou doen. Dat is niet zo heel makkelijk van, nou, ik sta toch weer uit de dood op. Zo'n spelletje van, ik heb toch 3 levens. Ja, dat maakt niet uit. Ah, het is even moeilijk. Nou, plomp, even in de plomp of tegen zo'n monster aanlopen. En dan kan ik weer ergens anders beginnen. Nee, zo was het niet. Want je werd wel aan het kruis geslagen. Het deed wel pijn. Jezus, die wist van tevoren, dit gaat ontzettend pijn doen. En toch heeft hij het gedaan. Johan Olaf.
Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken.
Dat is een soort aanbidding, hè? Daarom zat die man ook erop te achtergrond.
Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de andere 9 dan? wilde niemand anders terugkomen om God de eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling. Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered.
Zie je dat Jezus hier zegt dat hij God is? Johan Olaf?
Ja, want hij zegt zo van, kom terug om God de eer te bewijzen.
Ja, want hij dus eigenlijk... die negen anderen deden dat dus niet.
Nee, want hij ging naar Jezus, dus
ja.
Hij wijst zichzelf naar God.
En hij viel aan zijn voeten neer. En toen zei hij, Jezus, ja, hij is teruggekomen om God de eer te bewijzen. Op een ander moment staat er ook dat de discipelen in de boot voor hem bogen. En dat ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Nou, als iemand dat tegen een godsdienstig mens zegt, dan zou die, ik zou zeggen, nee, ik ben God niet. Jij zou dat ook zeggen. Je zou zeggen, nee, dat moet je niet zeggen, ik ben God niet als er een wonder gebeurd is. God heeft het gedaan. Jezus deed dat niet. Toen ze zeiden, u bent Gods zoon. Toen ontkende hij dat niet. Toen zei hij, ja, dat klopt.
Ja, maar dat was ook zo, toch?
Dat was ook zo. Ja. En dat zie je hier ook. En hier zie je het ook. In het verhaal waar ze die man naar beneden liet zakken door het dak. En er was een discussie over van... ja, je kan natuurlijk wel zeggen, je zonden zijn je vergeven. Maar dat kan alleen God. En zei Jezus, ja, dat kan ik ook. Want ik heb de volmacht gekregen van de Vader om op aarde zonden te vergeven. Ik kan dat. Hij zei het expliciet. Het is dus in tegenstelling met wat er in de Koran staat. Volgende stukje. In de Koran staat dat Jezus niet is gestorven. Karen.
Ja, God heeft ze verzegeld om hun ongeloof. Zij geloven maar weinig. En wegens hun ongeloof hun geweldige kwaadsprekerij over Marjan. Hun zeggen, wij hebben de Messias Isa... de zoon van Marjan, God gezant gedood. Zij hebben hem niet gedood en ze hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het erover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op vermoedens geen kennis van. Ze hebben hem vast en zeker niet gedood. Echter, God heeft hem tot zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs.
Wat me zo opvalt,
ja.
Hun hebben het zelfs zo over de Bijbel.
Ja. Dat is grappig, hè?
De Bijbel is via... Jij mag niet afgoden, niet aanbidden.
Ja.
Maar hij zegt niks over de Koran.
Ja, maar de Koran bestond nog niet. De Koran is achteraf geschreven.
Ja, Bijbel.
Ja, dus als je bijvoorbeeld hebt over zes boeken... Dan komt in het eerste boek komt niet de verwijzing voor naar het laatste. In de Bijbel zie je het wel enigszins als het over profetieën gaat... Maar de Koran valt hier volkomen buiten. Het beschrijft dus wel dingen die in de Joodse Bijbel staan, in de wet, in de Torah en dat soort dingen. En in het Evangelie, maar andersom niet. Want die hele Mohammed was nog niet geboren toen Jezus rondliep. Die was er nog niet. Ja.
Ik snap één ding.
Eén maar. Goed, dat is mooi.
Ja. Jezus wordt dus heel afgezeken in de Koran, maar waarom zegt ze dan nu God is machtig en wijs? Want, ja, dus ze geloven wel in God, maar dan
kunnen ze die Jezus anders God.
Ja, kijk, dat is dus
in. Dat viel nog wel confusing, hè? Maar wie is die God dan?
Ja, wie is die God nou? Ik vind dat een goede vraag.
Allah is die God.
Ja. Wie is deze God?
Ja.
Pascal. Ja, kun jij die vraag beantwoorden? Want dit is een hele goede vraag.
Ja.
Van, nou, ik vind het heel verwarrend, want dit lijkt niet op mijn God, zegt Emma eigenlijk.
Nee, ja.
Ik laat eerst Pascal antwoorden. Heb je weer gelast?
Nee. Nee, dat is een verhaling.
Dat is niet erg, ik heb geduld.
Ik ook. Ik heb geen
tijd. Als je zegt, weet ik niet gelijk, dan mag je het ook zeggen. Veerle. Hoe komt het... dat deze God deze dingen zegt over Jezus. Berend. Ja, zijn hand die wappert.
Hier zou je in plaats van God kunnen lezen Allah en in onze Bijbel. Dan Yahweh, dan is het verwarring nog minder. Het is een andere God, maar het staat wel God.
Ja, dus het is niet dezelfde God. Dat is jouw conclusie. Het kan niet dezelfde zijn.
Hebben ze het dan nooit over onze God?
Nee.
Hoe
doen
ze die dan?
Ze zeggen... ze zeggen dat de God die zij aanbidden, dat de God is die een verbond heeft gesloten met Abraham. En dan komt op een gegeven moment een splitsing in het verhaal, want dan zeggen ze, ja, want het verbond is daarna gesloten met Ismaël. Dat is de andere zoon van Abraham. Dat is, zij zeggen dat Ismaël geofferd is. En niet Isaac. Hij had twee zonen. En in de Koran zeggen ze, nou, Ismaël wordt geofferd op die berg. En dan zegt Abraham, nee, ik ga het niet doen. En in de Bijbel staat dat het een andere zoon is. Er zit een splitsing in het verhaal, waardoor er dus een soort parallel gebeurt.
En er werd ook niet gezegd dat hij het niet zou doen. Er werd tegen hem gezegd dat hij het niet doet.
En dat weet ik niet precies. Hier houdt mijn kennis op. Peter.
Ismaël.
Ja?
Welke naam heeft hij in de Bijbel?
Ismaël. Dat is de zoon die weggestuurd wordt van Hagar. Dat is die jongen die eerst geboren werd, omdat Abraham, die was een zoon beloofd, maar die had geen geduld. Wat deed hij? Hij nam de slavin van zijn vrouw, Hagar, daar werd een zoon van geboren. Dat was de eerste geboren zoon van Abraham en dat was Ismaël. Maar dat was niet de zoon die God beloofd had, want dat was Isaac en die zou bij Sarai geboren worden. En daar zit eigenlijk een splitsing in het verhaal. En er ontstaat een heleboel verwarring. En ze zeggen, nou, wij komen daar vandaan.
Eigenlijk hebben ze de Bijbel gewoon uit verband gerukt.
Dat zouden wij zeggen. Maar zij zeggen dat wij de Bijbel verkeerd gebruiken. En dat die verkeerd is overgeleverd. En dat van het evangelie niks klopt. Ja, er zitten twee kanten aan het verhaal.
Als je dan zo deze conclusie moet trekken. Dan heb je meer ideeën dat zij allemaal zeggen dat onze Bijbel, zeg maar, dat wij het verkeerd doen. Maar daar bereikt het dan eigenlijk wel bij.
Zo
niet echt.
Ja, maar je kunt je voorstellen dat dit voor jou de waarheid is, hè? Dan is het andere niet waar. Maar het kan niet allebei waar zijn. Ja, of dit is waar, of het andere is waar. En daarom zei Emma ook, van dit lijkt helemaal niet op God. Want dit zou God toch nooit zeggen? En er staat God. Het is ook een ander boek.
Maar dit is zoveel negatief geschreven dan de Bijbel.
Ja.
Nou, dat kan je zo niet zeggen, want je hebt maar 3 slides gezien.
Tot dus wat ik nu gezien heb.
Ja. Je kunt zeggen, nou, ik heb gelezen in de Koran dat dit er staat, van ze hebben hem niet gedood en ze hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hem gesuggereerd. Het is niet echt.
Wat betekent
gesuggereerd? Voorgesteld. Zo van, nou, ik zeg het hier niet expliciet, maar ik laat het je zo een beetje weten, van nou, zo zou het gebeurd zijn. Maar het is een suggestie. En dan staat er, nee, want God heeft hem naar zich omhoog gebracht. Kortom, hij is niet gedood. Ze hebben hem vast en zeker niet gedood. God heeft hem opgenomen. Hij is niet gestorven. Wat is er essentieel aan het christendom, Veerle? Dat hij wel gestorven is. Want anders kon hij niet opstaan uit de dood. Als hij niet gestorven was, was er geen offer. En was er dus niet betaald voor de zonde, had er geen bloed gevloeid. Dus dit gaat compleet er tegenin. Dit kun je nooit allebei tegelijk lezen. Peter.
Hij zou zullen niet leggen met IS.
Nee. Want een link leggen met IS, ik wil er wel even over hebben, heeft geen zin. Omdat de meeste moslims het daar ook niet mee eens zijn. Het is niet zo dat iedereen automatisch, als die moslim is, zich aan zou sluiten bij IS. Want dat conflict en de meeste slachtoffers van terreur zijn moslims. Er zijn soenieten en shiiten en die zitten elkaar in de haren, net als vroeger de protestanten en de katholieken. De meeste slachtoffers, kijk, er zijn er een aantal die zeggen, nou, we gaan expliciet tegen het Westen. Die zijn, hè, zoals IS en zo zijn er nog een aantal andere van die groepen. Maar de meeste slachtoffers die er vallen, dat zijn gewoon moslims. Het is heel treurig, ze moorden elkaar uit.
Het was toch zo dat die IS-mensjes... Ik dacht dat er ergens in de Koran staat dat je dan in de hemel komt als je mensen doodt.
Ja, dat heb ik expres allemaal niet opgezocht, want wij kunnen dat met onze gebrekkige kennis niet goed beoordelen.
Ja, met die zo...
Ik hou het bij dingen waar ik verstand van heb. En dat is dan toevallig waar het over Jezus gaat. Ja.
Zou het een reden kunnen zijn dat de extremisten bloed laten vloeien omdat ze denken dat er nog geen offer is voor?
Nee. Nee, dat is geen reden, want het
er... Ja.
Dat is er niet.
Ze hebben geen...
Nee, ze hebben dus... Ze vieren dus wel dat feest dat Ismaël geofferd is, het suikerfeest.
Ja.
Maar het mechanisme van hoe kom je in de hemel, werkt heel anders. Dat hangt af van Allah en je weet het niet. Dat hangt af van de barmhartigheid van Allah en hoe je geleefd hebt. Ja.
Ja, maar en, dan heeft het dus geen zin om te blijven leven als het gewoon het beste van toeval is. Toch?
Nou, het is geen toeval. Je moet je best doen. En je moet je houden aan de dingen die in de Koran staan. Bijvoorbeeld, je moet één keer in je leven een bedevaart doen. Je moet één keer in de maand moet je aan de armen denken. Je moet vasten één keer per jaar. Je moet vijf keer per dag bidden. En je moet het getuigenis uitspreken van Allah is groot en dat soort dingen. Wat je altijd hoort als er een ramp gebeurt of op het journaal zie je beelden van iemand die doodgegaan is. Dan noemen ze daarbij de naam van Allah alsof dat een soort prijs de Heer is. Het is afschuwelijk. Ja. Ja, ja, dat moet je dus nooit hardop zeggen. Want het is eigenlijk de aanbidding van een afgod, laat ik het zo even hard zeggen. Ja. Maar kijk, het is niet jouw God. Het is een afgod. En dat wil ik duidelijk stellen. Het is niet dezelfde God. Emma had het zelf ontdekt. Jullie en waarschijnlijk nu ook. Er staat iets anders.
Maar wat zegt het christen in Arabië?
Ja, dat klopt, ja. Oh, dat is wel iets om even duidelijk te zeggen. In Indonesië is er een discussie over of je als christen het woord God in het Arabisch zou mogen gebruiken. En het woord is dan Allah. Dus aan de ene kant is het woord God is de naam van de God van de moslims. Maar het woord God zelf is ook Allah. Dat is heel verwarrend. Je mag lezen. Anders kom ik niet verder.
Ja,
Berend.
De hele stem.
Ja. Dit was de helft, hè?
Veerle mag zo niet.
Ja, dat is goed. Die mag twee dagen. Maar dat is het belangrijke stuk. Jij moet dit even doen. Dit is na de kruisiging. Dat ze met z'n allen in zo'n kamertje staan. Met meer dan wij. Minder dan wij. Met z'n 12 of zo. Kom op, Berend.
Terwijl ze nog aan het kellen waren, kwam Jezus zelf in het midden staan en zei: vrede zijn met jullie. Verbijsterd en door angst, overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooie aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Kijk mij aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees. En benen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en voeten, omdat ze hem van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, zei hij. Vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
Oké. Okay. Hier was Jezus dus gekruisigd en uit de dood opgestaan. En hij komt dus weer binnen. De deur was dicht. Hij kwam door een dichte deur heen gelopen of zo. Door de muur. Ja, dat is grappig, hè? Ja, het is dus iets. Hij heeft dus op een of andere manier een nieuw lichaam gehad. Wat tastbaar is. Ze kunnen hem aanraken. Want ze dachten dat hij een geest was. En toen zei ik: kijk in mijn handen en mijn voeten. Raak me aan. Ik kijk goed. Ik kan me aanraken. Maar op een of andere manier kon hij dus ook heel snel van de een naar de andere plek komen. Zo'n lichaam krijg je later ook, Monique. Hij kon dus ook eten. Hij kon het ook eten. Later, als die Petrus nog een keer tegenkomt, dan zegt hij op een gegeven moment: Petrus, hou je van mij? Weet je wel dat verhaal? Ja, echt wel. Ja, ik weet dat ik het drie keer fout gedaan heb. Maar dan staat hij daar ook te barbecuen. Staat hij ook visjes te bakken. Jezus houdt van barbecue. Veerlijk.
Had hij dat vlees?
Vis. En dat at hij op. Hij gaat verder.
Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en de psalmen over mij geschreven staat, jullie moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schrift.
Hij zette eigenlijk hun verstand aan, zo van nu kan je het snappen.
Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, en dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood.
Dankjewel. Dat is het belangrijkste. Hier staat dus letterlijk in de Bijbel het tegenovergestelde van wat in de Koran staat, dat de Messias zal lijden en sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Dat is niet hetzelfde als hij heeft gesuggereerd dat hij dood was en hij heeft hem omhoog gehaald, wat we net gelezen hadden. Het is niet hetzelfde. Ja? Nog zo'n stukje, dit is de laatste. Ho! Ho, ja! Peter! Nadia, wie van jullie? Wat dit?
Ja.
Jezus zei het zelf. En er staat geschreven, dus het staat in de Bijbel van de Joden, de boeken die ze al hadden.
Hij is
in dit geval Jezus. Ja, kijk, en in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen staat over mij geschreven, staat er. En dat is Jezus die uit de dood is opgestaan. Ja, dus Jezus zegt dat, en er staat dus, als Jezus zegt, in jullie eigen boeken, die je dus al eeuwen leest, staat dus dit. Nu snap je het. Ja?
Allah zelf van ons als onze God.
Ik probeer nu uit te leggen dat dat niet zo is.
Nee, maar ik weet nu eigenlijk het antwoord wat ik al had. Hè?
Ja, inderdaad. En als je...
Allah heeft geen zoon. Dat was zo mijn antwoord geweest.
Inderdaad. Allah heeft geen zoon, dus het kan niet dezelfde zijn. Heel goed. Ja? En zo is er nog iets.
Ik wil ook zeggen, dat klopt. Allah heeft geen zoon. En dan zeg jij, dan zijn ze niet hetzelfde.
Drie, vraagteken. Dit is ook een vraag van Emma, een gegeven moment, een paar weken geleden. Mensen van het boek, daar worden jullie mee bedoeld. Christenen en Joden.
Mensen van het boek, gaat niet te ver in jullie godsdienst. Het zegt, niet, het zegt over God alleen maar de waarheid. De Masi Isa, de zoon van Mariam.
Dat is de Messias Jezus, hè?
Ja. Ja. De zoon van Mariam is Gods gezant en zijn woord dat hij richtte tot Mariam en een geest bij hem vandaan. Geloof dan in God en zijn gezanten en zeg niet drie. Hou daarmee op, het is beter voor jullie. Immers God is één God. Geprezen zei hij, dat hij een kind zou hebben. Van hem is wat er in de hemel en wat er op de aarde is.
Hier raakt Mohammed enigszins in de problemen, omdat wij zeggen God Vader, God is Zoon en God Heilige Geest. En hij zegt tegen de mensen van het boek, joh, ga niet te ver. Zeg niet drie, want er is maar één God. Nou, daar zijn we het ook mee eens. Maar aan de andere kant zeggen we, ja, maar Jezus is ook God en de Geest is ook God. Hoe zit dat dan in elkaar? Wat staat er over in de Bijbel? Die eenheid staat niet in de Bijbel. Dat is heel moeilijk, maar er waren in die tijd heel veel gesprekken over. Heel veel discussies onder de christenen. En Mohammed dacht van, nou, daar zal ik eens een antwoord op schrijven. Dat is in die tijd geschreven, dat iedereen dat aan het uitzoeken was. Wie gaat dit lezen? Ja, Amar, mooie lab voor jou misschien. Tada.
Als je mij lief hebt, dan hou je dat aan mij geboden.
Dit zegt Jezus.
Ja. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere tijd te zorgen te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid.
Oké, hier zie je dus drie dingen staan. Daarna zal ik, Jezus, de Vader, vragen om de geest te sturen. Lees door.
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet... Ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Ga je dat nog een keer lezen, vers 20? Vanaf dan hier? Hè?
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Kortom, alles zit in elkaar. Onbegrijpelijk. Ja? Lees door.
Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Oké. Wie komen er bij jou wonen?
Vader en ik.
Ja, heel goed. En wat staat hier? Kijk, de wereld kan die geest niet ontvangen, want ze zien hem niet. Ze kennen hem niet, maar jullie kennen hem wel, want hij, dat is dus die geest, die woont in jullie en zal in jullie blijven. Dus hier staat dat die geest in jou woont. En hier staat de Vader en ik. Heb je gevolgd?
Nee.
Nee, ik dacht het al. Nog een keer. Wie komen er bij je wonen, Roel?
Vader en ik.
Ja.
En hij.
En wie is die hij?
De Heilige Geest.
Ja, dus de Vader en Jezus komen bij jou wonen door middel van de Heilige Geest. Op een of andere manier zijn die zo nauw met elkaar verbonden dat je kan zeggen, als de Heilige Geest in je is, dan zijn de Vader en ik, de Vader en Jezus, zijn in jou.
Hebben we dan ook hetzelfde bed?
Ja, nou ja, ik zal het je laten zien hoe dat in elkaar steekt. Want hoe kan dit? Hoe werkt dit? Hoe kan iets nou de Vader zijn, de cirkel, de Zoon, een driehoek? En de Heilige Geest.
Hoezo
zijn dit? Ja, dat zijn drie verschillende vormen. Hoe kan ik daar één ding van maken?
Nou, de God is allemaal bij elkaar. Dan moet je
het ja. Nou?
Driehoek.
En nou is de vierkant.
Dat meen je niet.
Nee,
hij doet het gewoon.
Ja?
Nee,
een cirkel.
Dat ben je niet.
Dus in dit geval heb ik het eenvoudig voorgesteld. Dat je dus in drie dimensies, dus drie dingen in elkaar kan, drie platte dingen in elkaar kan gooien. Wat? Dit is mijn werk, hè? Dit is wat ik dus overdag doe.
Ik heb een hele avond gedacht.
Nee joh, dat is 10 minuten.
Ik zie het niet.
Zag het zie ik dan niet? Nog een keer. Kijk. De cirkel, de schaduw ervan is een driehoek. Ja? En als je deze, de schaduw ervan hebt, de buitenkant, zie je, is een vierkant.
Oh ja, oké.
Ja?
Hoe lang heb je over nagedacht eigenlijk?
Dit hè?
Ooit
2 minuten.
Ja, natuurlijk. Nou, hij was gewoon met zijn blokjes aan het spelen.
Nee. Okay. Maar zo zie je dus dat dus de Vader, de Zoon en de Geest eigenlijk één voorwerp kunnen zijn. En dit is een hele simplistische voorstelling. Wat je wel drie dingen hebt die je van drie verschillende kanten kan kijken. Die toch bij elkaar horen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nou, nog één ding wat ik beloofd had. Hoe kun je de Bijbel heel verkeerd lezen? Die mag Peter voorlezen.
Wat bedoel je?
Nou, als je zo'n stuk uit de Bijbel haalt, en het heeft te maken met ons verhaal, dan kun je dit als een oproep tot terrorisme lezen in de Bijbel. Eigenlijk. Lees maar hardop.
Denk ik dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen?
Nee, dit zegt Jezus, hè?
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaar. Want ik kom een licht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en een schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten.
Zo, en dan ga je zo meteen naar je moeder, en dan ga je zeggen, je bent mijn vijand. Dat kan je zeggen dan, hè?
Van
de jeugd,
ik ben
zwaar.
Ja,
ja,
wat
ik... Jij bent mijn vijand.
Peter, wat is een wicht?
Meenemen. Oh, dat moet ik weten.
Dat is zo'n driehoek.
Ja, zo'n driehoek.
Ja, dan moet je vooral mee vertellen.
Ja, oh, leg eens uit, hoe werkt dat?
Ja, naar de zaagje. En dan uiteindelijk, ja, dan kan je niet meer verder zagen, omdat het anders dicht valt. Dus dan sla je er een wicht in.
Een driehoek?
Ja, precies. Ja. En dan kun je verder zagen. Dan sla je wicht weer iets verder in en dan gaat hij als het goed is.
Dus een wicht brengt scheiding.
Ja, precies.
Ja. Als een bijl heeft ook zo'n wichtvorm. Hè? Als je een bijl hebt, die heeft zo'n vorm. Die sla je dan zo keihard erin. En dan splijt je houtblokken uit elkaar. Als je houtblokken aan het kloppen bent voor de overhaard.
Dat
moet je bij ons uitkomen. En een zwaard is wat dunner, hè?
Ja.
Maar het zwaard wordt hier dus ook zo bedoeld. Het zwaard, dat brengt eigenlijk scheiding tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder. Dus neem dat mee naar huis. Tussen een schoonmoeder en een schoondochter en een schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Bedoelt hij nu echt dat jouw ouders je vijand zijn en je broers en je zussen? Want ik bedoel, lees het hier gewoon, hè? Nu kun je dus gewoon zeggen, ja, nee, Jezus is niet gekomen vrede te brengen. Nee, het zwaard. Het zwaard. Als je dit in de context van het verhaal leest, dit is de laatste slide trouwens, hè? Dus let op, waar het voor staat, het zwaard, is de naam van Jezus. Wat Jezus uitlegt hier, in dit stukje, ik heb een heel klein stukje uitgeknipt, uit een veel langer verhaal. En dat langere verhaal, daar zit hij zijn leerlingen uit en zegt, joh, ga mensen genezen, ga zieken genezen, ga voor ze bidden, ga het goede nieuws brengen, maar ze zullen je tegen zijn, ze zullen je opsluiten, je moet slim zijn, maar zoek geen ruzie. Laat het gewoon gebeuren. Maar als je mijn naam gaat verkondigen, dan gaat dit gebeuren. Dan zal er ineens scheiding zijn tussen de mensen die het wel geloven en de mensen die het niet geloven. Dan zullen er mensen zijn die misschien heel dicht bij je staan, die zeggen, daar wil ik niks van weten. Dat is dat zwaard wat hij hier bedoelt. Dat is elke keer als je dus de naam van Jezus ergens noemt, je mag overal over God praten, want dan zegt iedereen, ja, God, dat is Allah, of God, dat is de God van de boeddhisten. God mag je altijd over praten. Op het moment dat je het over Jezus hebt, en dat zul je dus ook merken met een moslim, en daarom heb ik die stukken aangehaald, dan zeggen ze, ja, maar Jezus, nee, daar bedoelen wij iets heel anders mee. Zodra je het over Jezus hebt, kom je met dit zwaard in aanraking, en worden de discussies veel moeilijker. Over God kan je praten, dus iedereen heeft zijn eigen God. Ja, ik geloof het wel. En mijn God is zo, of ik geloof dat er iets is. Maar jouw God heeft een zoon, en die zoon heet Jezus. En op het moment dat je daarover praat, kom je in de problemen. Dat zegt hij. Dan wil ik eindigen met deze. God wil dat alle mensen worden gered. En dat ze de waarheid leren kennen. En hij heeft eigenlijk tussen de hemel en de aarde die bliksemschicht naar beneden laten komen. Dat is Jezus. De middelaar. Er is maar één God. Daar is iedereen het over eens. Er zijn zelfs de moslims het over eens. Maar wij zeggen er is ook maar één middelaar. En op het moment dat je het over de middelaar hebt, over Jezus Christus, dan kun je in de problemen. Wij zeggen, je moet een middelaar hebben om tot God te komen. En daarin is het christendom uniek. Dat is het verschil. Jij hoeft niet te werken om in de hemel te komen. Je hoeft alleen maar te geloven in de mens Jezus Christus. Als je dat gelooft, heb je vrede met God en vrede met elkaar. Amen.